Het belangrijkste onderdeel van de Noachidische geboden is toch ongetwijfeld het verbod op de afgodendienst. De essentie van deze zeven universele wetten of mitzvot is het verbod van de afgoderij. Iemand die een andere godheid vereert, buiten de schepper om, ontkent het wezenlijke van de religie. En daarmee ook de totaliteit van de zeven mitzvot van de zonen van Noach. Als je jezelf beschermt tegen afgodendienst en daar verre van blijft, dan laat je daarmee vertrouwen zien in God. En daarmee onderschrijf je ook de zeven universele mitzvot in zijn geheel. Wat is nu de kern van dat verbod van afgodendienst? Wel, nu geen geschapen ding mag worden vereerd. Geen engel, geen plant, geen ster. Niet de vier beginselen, aarde, water, vuur en lucht. Nog iets dat daarvan vervaardigd is. Nog iets van menselijke herkomst dat daaraan gelijkgesteld wordt. En de schepping is alleen maar een object, een voorwerp van goddelijke creatieve macht. Je mag het zelfs niet gebruiken als een manier om Gods grootheid, Gods scheppingsmacht te aanbidden. Je mag het dus ook niet als instrument gebruiken voor de aanbidding van God. Ook dat geldt als afgoderij. Maimonides is in ieder geval van mening dat in elke overtreding, in elke zonde, is er een element aanwezig van het dienen van andere machten naast of in plaats van de schepper. Elke zonde is in wezen een opstand tegen God. En wanneer je een fout maakt en wanneer je de geboden niet volbrengt, zoals we dat vinden in Numeri hoofdstuk 15 vers 22, wanneer je een fout maakt en deze geboden niet volbrengt, staat daar, dan is het commentaar van Maimonides, het gaat daar over afgodendienst. Nu, de klassieke tekst over de afgoderij is te vinden in het traktaat uit de Babylonische Talmud, Sanhedrin 56b. En daar staat een uitvoerige discussie over de zogenaamde Noachidische mitzvot. Het volgende is van belang. Een van de zonen van Noach, een Noachiet, die afgodendienst heeft gepleegd, is schuldig. Maar alleen maar als hij die afgoderij pleegt op de gebruikelijke manier voor die afgoderij. Dus dat wil zeggen, als een Noachide die afgoderij in zijn hart heeft, maar hij voert het niet uit op de manier die daarvoor geldt, dan is daar toch geen sprake van afgoderij. Ik zou eraan toevoegen, als je uiterlijk genomen die handeling wel verricht, dan is er een discussie denkbaar. Wat is de intentie daarbij? En dus laten we zeggen, je steekt een kaarsje aan tegenover een katholiek heilige beeld. Nou, is je intentie om die heilige daarmee te vereren, dan is het ook nog een keer zo dat de uiterlijke manier waarop je dat doet gelijk is aan wat anderen doen, dan denk ik dat dat zonder meer afgoderij is. Maar als je dat kaarsje aansteekt voor die heilige alleen maar omdat je als een soort van gast van die kerk een gebaar wil maken van erkenning van het recht van bestaan van de katholieke eredienst, dan is het in mijn opvatting geen afgoderij voor een Noachide, omdat zijn intentie niet op afgoderij gericht is, hoewel de uiterlijke handeling dat wel is. Dat het voor een Jood, vanwege het feit dat hij uiterlijke handeling aanwezig is, ongeacht zijn innerlijke intentie, altijd een vorm van afgoderij is. Noachide zal de doodstraf niet ontvangen natuurlijk, op de afgoderij, zoals dat wel in een theoretisch Joods gerechtshof het geval zou zijn. En toch is het hem verboden. Nu, in de context natuurlijk, de historische context waarin de afgoderij besproken wordt, gaat het over bijvoorbeeld zoiets als een gewijde paal of een gewijde boom en over beeltenissen. Beeltenissen is duidelijk, je mag geen afbeelding maken van datgene wat tot de goddelijke sfeer behoort. Dat is nadrukkelijk in de 10 geboden ook gezegd. Maar hoe zit het nou met die gewijde paal en die gewijde boom? Heeft dat dan nog enige toepassing? Ik zou als een soort van midrash willen voorstellen om die gewijde boom te zien als een verering van de natuur als zodanig en de gewijde paal als een verering van menselijke macht. Dus wie een gewijde paal opricht, die maakt daarmee een symbool van menselijke soevereiniteit en macht. Zoals die obelisk die hier en daar in Europa staat, als een symbool van macht, politieke macht, moet worden opgevat. Dat is een gewijde paal. Verboden dus. Omdat het verboden is om menselijke machten te vereren. En die gewijde boom, je zou kunnen zeggen, dat is die verering van de natuur, die in sommige kringen heel normaal is. De natuur boven alles te stellen. Ook dat lijkt mij een vorm van afgoderij. En ja, het scheppen van die beeltenissen, die afbeeldingen van het goddelijke. Heel kort gezegd, dat heeft ermee te maken dat we proberen het goddelijke naar onze maat op te stellen. Onze eigen interpretatie over de levende God heen te plaatsen. Afgodendienst heeft niet overal dezelfde betekenis, maar je moet concluderen dat de detailvoorschriften voor afgoderij, die voor Joden gelden, toch eigenlijk ook precies ook voor niet-Joden gelden. Nu, we moeten het heel kort nog even over die discussie hebben in Sanhedrin. Om te beginnen met Rav Gisda, een Amora uit het jaar 309, die een discussie heeft met Rav Yitzchak Bar Avdimi, die in dezelfde tijd geleefd heeft, rond het jaar 310. Die hebben een discussie. Ik lees de tekst nu voor. De ene Bijbelplaats zegt, zij zijn afgeweken van de weg die ik hun geboden had, en ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich neergebogen hebben en waaraan zij geofferd hebben, terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. De andere zegt, verdrukt is Efraïm, verpletterd door het recht, omdat hij al te graag achter een heidens gebod aanliep. Twee plaatsen dus, het ene uit Exodus 32 en het andere uit Hosea 5. Wat is nou het verschil tussen beiden? Nu, een niet-Jood die een afgodsbeeld maakt, maar er niet voor neerbuigt, is toch al schuldig, omdat het om het maken al gaat. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, staat er immers. Het gaat dus om het maken. Maar de tekst uit Hosea heeft een andere implicatie. Verdrukt is Efraïm, verpletterd door het recht, omdat hij al te graag achter een heidens gebod aanliep. Dus het feit dat iemand een verering uitvoert, dus een bepaald voorwerp van een vreemde cultus, naloopt en volgt en dat vereert, dat maakt iemand pas schuldig. Dus de eerste tekst die zegt, het gaat om het maken alleen, maar niet om het aanbidden. En de andere tekst zegt, nee, het gaat juist om het aanbidden. Dat hoort bij de afgoderij. Maar de discussie is nog niet klaar. Hoe kan iemand volhouden? Een niet-Jood die een afgodsbeeld maakt en zich er niet voor neerbuigt, is schuldig. Er is immers een traditie buiten de Mishnah om, dat heet dan een baraita. Daar staat met betrekking tot de afgodendienst, zaken waarover een Israëlitisch gerechtshof een doodvonnis uitspreekt, daarvoor wordt de Noachide gewaarschuwd. gewaarschuwd wil zeggen, die zijn hem ten strengste verboden. Maar elk vergrijp waarvoor een Israëlitisch gerechtshof geen doodstraf uitspreekt, daarvoor wordt de Noachide niet eens gewaarschuwd. Dat wil zeggen, die zijn hem niet ter strengste verboden. Dus waarin ligt nou het verschil? De Noachide die een afgodenbeeld maakt en er niet voor buigt, is dat dan de uitzondering? En dus die het niet vereert, dat is oké, hij mag het wel maken. Maar daartegenover staat de opvatting van Rav Papa. Nee, wat het uitsluit is het omhelzen en kussen van de afgodenbeelden. Dus een uiterlijke handeling die daarbij volgt. Dus als hij iets doet wat ongebruikelijk is bij dat beeld, is er geen probleem. Nou, er is dus een tegenspraak tussen Numeri en Hosea. Noachide vallen toch onder andere normen. Wordt door Rava gezegd, die in het midden van de vierde eeuw leefde, waarbij een Jood in verband met afgodendienst de doodstraf opstaat. Dat is de niet-Jood het strengste verboden. Maar waar niet de doodstraf opstaat, dat is hem toegestaan. Nou, Joden kunnen afgodenbeelden maken, daar staat in ieder geval geen doodstraf op, dan is het de Noachide toegestaan. Hij mag dus afgodenbeelden maken. En de jongere tijdgenoot, Rav Papa, die gaat nog een stap verder en die zegt, als de Noachide dingen doet met het afgodenbeeld die niet gebruikelijk zijn, dan is hem dat ook toegestaan. Dus een verschil in het verbod op afgoderij tussen Jood en niet-Jood wordt geleidelijk aan in het midden van de vierde eeuw ontwikkeld. En dat gaat om het verschil tussen het maken en het dan ook voordeel van hebben en het aanbidden ervan. Een niet-Jood, het is een niet-Jood verboden om een afgodenbeeld te aanbidden. Maar het is hem niet verboden om het te maken. Dat is de conclusie van dit gedeelte. Daarover nog meer in een volgende bijdrage.